Gods woord zal u worden voorgelezen, Exodus 17. Wij noemden nu Exodus 17, vooraf luisteren we naar enkele paragrafen uit de Dordtse leerregels.
We lezen hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels, de artikelen 9, 10 en 11. Dezezelfde verkiezing is geschied, niet uit voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde, tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden, maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enzovoort. En dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien, naar het getuigenis van de apostel. Hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Artikel 10. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods, niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, enzovoort, werd tot haar, namelijk Rebecca, gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad, en Esau heb ik gehaat. En er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Artikel 11. En gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing, door hem gedaan, niet ontdaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. We lezen nu samen Exodus 17. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin, op het bevel des Heren, en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twist het volk met Mozes en zeide, geef gij lieden ons water, dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen, wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? Toen het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide, waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende, wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan of ze zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes, ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudste van Israël en neem uw staf in uw hand, waarmede gij de rivier sloeg, en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan en gij zult op de rotssteen slaan. Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de kinderen, voor de ogen van de oudsten van Israël. En hij noemde de naam van die plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heer in het midden van ons, of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit. Strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf van God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte van de heuvel. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn naam: de Heere is mijn banier. En hij zeide: terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht.
Vragen we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heer, het is uw goede hand die ons vanavond samenbrengt in uw huis, ons de genegenheid en de gelegenheid schonk om ons te zetten onder de verkondiging van uw eeuwig blijvend getuigenis. En wat is het nodig, Heer, dat u daarin meekomt? Want als u er niet in meekomt, zal het geen vrucht dragen. Zend daartoe uw geest in ons midden, dat die zich verbindt aan het woord en het in mag dragen in zondaarsharten naar dat wat nodig is. En u weet hoe we onze plaats hebben ingenomen. Dat kan zo onderscheidend liggen. Misschien hebben we vanavond de plaats wel ingenomen met de woorden van de dichter: twist, Heere, met mijn twisters, Hemelheer. O, zijn we vol strijd naar uw huis gekomen, waar er zoveel geweest is wat ons hart mocht verblijden. Maar waar er nu strijd is, zou het ooit wel waar geweest zijn. En er zoveel op de been is, waar we zelfs het bestaan niet van wisten. O Heere, zou u dan vanavond zelf aan de spits willen treden? Zou u die verwoesters, die Amaleks vanavond willen schelden? En zou u uw woord willen zegenen, dat de vijand mag wijken en er een oog mag zijn op u? Dat er een oog mag zijn op die grote strijder Christus zelf, die gestreden heeft, aan het kruis genageld, om ook de werken des Satans te verbreken, maar ook de kerk zalig te maken van al hun zonden. En zou u ook willen geven, Heere, dat daartoe het woord onderwijzend mag zijn? Maar misschien zijn we wel uit gewoonte opgekomen. Het is een goede gewoonte om ons onder de middelen te zetten, Maar zou u vanavond willen geven dat we eens anders de kerk uit zouden gaan dan we erin gekomen zijn? Zou u door woord en geest ons willen neervellen als we nog voor eigen rekening voortreizen naar die grote eeuwigheid? En misschien uit gewoonte uw huis ingegaan. Maar mag het met die schreeuwende ziel, wat moeten we doen om zalig te worden, dat we daar de kerk mee uit zouden gaan? Dat die vraag zou wegen, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? O Heere, dan zijn er nog die u niet in waarheid kennen en die nog naar de eeuwigheid reizen zonder dat hun ziel behouden is. En ook soms niet zien het gevaar waarin verkeerd wordt. We hebben ons door de zonde in een nameloos diepe ellende gestort. Zo erg dat we zelfs dood voor de dood zijn. En waar nood is, geen nood gevoeld wordt. Maar zou u vanavond door woord en geest het is nood willen maken, waarlijk nood, dat we die bij onszelf kunnen houden, maar dat u ons uit zou drijven naar uw goddelijke voeten, om daarom genade te leren smeken als een onwaardige zondaar die niets verdiend heeft dan de dood alleen. Maar er zullen er toch ook zijn, Heer, die hongeren en dorsten naar Hem en zijn gerechtigheid. O, die geleerd hebben wie ze zijn voor U. Die geleerd hebben wie ze zijn in het licht van uw deugden. En voor U niet kunnen bestaan. O, die dat ingeleefd hebben. Die dat erkend hebben. Die dat naar zichzelf toe hebben gekregen. En het niet anders kunnen zeggen dat u geen onrecht doet als u hen voorbij gaat. En toch van die uitgangen naar hem. Maar niet te weten hoe er ooit te komen. O, zou het vanavond dan zo mogen zijn, Heren. Waar zij geen stap kunnen zetten. Hij komt, springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. En het die zielen toe mag roepen, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. O, zou u vanavond dan willen geven, Heere, dat hij in het middelpunt mag staan. U heeft hem verordineerd als die zaligmaker van zondaren. Hij is de enige weg tot behoud. En geef dan, Heere, dat we overal de dood op leren schrijven. Dat we het leven in en uit hem mogen ontvangen. Dat die dierbare koning zou schitteren. In zijn persoon en in zijn werk. En dat er ook vanavond mogen zijn. Die in het verlies van alles wat van zichzelf is de toevlucht mogen nemen. In en door het geloof tot hem. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. O, zou u zo vanavond in ons midden willen zijn. En uw woord willen zegen in een ieder hart als het kon naar uw raad. Naar dat wat nodig is. En u kent de gemeente. U kent de zorgen en de noden die er zijn. Mogen we ze voor u neerleggen, Heer. En wilt u ze in heerlijkheid met uzelf vervullen. Daar zijn zieken. Ernstige zieken. Wilt u de middelen zegenen die aangewend worden? De medicatie uw zegen niet onthouden? En als het anders is, Heer, o, dat we achteraan mogen komen in de weg die u gaat. Wilt u gedenken aan psychisch zieken? O, wat kan de nood groot zijn, waar niemand ons begrijpt. En ons hoofd zo vol zit met vragen, Heer, en onmogelijkheden. O, sta er toch over op, Heer. En wilt u nog een ontfermer zijn? Het alleenstaande, het eenzame wilt u het gedenken. Die hun weg zo moeten gaan, Heer. O, mogen ze schuilen bij u. Het rouwdragende wilt u het niet vergeten. Weduwe, weduwnaren. Wezen, ouders die kinderen naar het graf gebracht hebben. Het kan soms tijden geleden zijn, Heren. En toch de smart wordt vaak meer. En het gemis wordt steeds groter. Hoe zou u willen troosten zoals u alleen maar kan. En ook nog balsem in de wonden willen gieten. Wilt u gedenken, Heer, aan de broeders van de kerkenraad. Wilt u ze helpen in het ambtelijk werk. Waar u ze toe geroepen hebt om in het midden van de gemeente het heil te zoeken. Voor de zielen die u aan hun zorgen hebt toebetrouwd. En dan weet u ook, Heere, dat de kansel leeg is. Dat de levende bediening, een eigen predikant, wordt gemist. En dan weet u ook dat er vanavond vergadering is. Om te komen tot het beroep van een eigen herder en leraar. O Heere, wilt u daarin zelf maar aanwijzen wie het moet zijn. Maar zou u de gemeente nog willen verblijden met uw goddelijke daden, door nog een knecht te zenden? O, dan kan niemand zeggen hier dat ze het waardig zijn. Maar maakt de gemeente maar onwaardig in zichzelf voor u. Dat u in die weg nog grote blijdschap zou willen geven. Niet om iets in mensen, maar naar uw raad en naar uw welbehagen. Zou u dan de gemeente ten goede willen gedenken? Wilt u gedenken, Heere, aan alle predikanten die ook vanavond uw woord uit mogen dragen? Wilt u ze aangorden met kracht van boven? Geef lichaamskrachten, zielsvermogens, maar bovenal de bewogenheid, de eerlijkheid om met zielen om te gaan. Allen een ziel op reis naar die grote eeuwigheid, Heere. Dan ligt er ook een grote verantwoordelijkheid als het woord gebracht mag en moet worden. Zou u dan zelf willen geven, Heer, dat het van u mag zijn. En dat zo uw woord de vrije loop mag hebben tot eer van u. Tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot sterking van het allerheiligst geloof van al uw kinderen. Wilt u ook studenten gedenken? Emeritus predikanten, onze broeder die in ons midden is. Dominee Meinders die thuis meeluistert. O Heere, geef daarin toch op te zien tot u. Ook in de persoonlijke omstandigheden. Dat ze het in alles van u mogen verwachten. En doe in hun leven toch bij de voorduur. Hem schitteren, wie toch het leven is. Dat we zo beide mogen zeggen, hij is mijn liefste. Ik ben de zijne. Predikantsweduwe willen gedenken, Heere. Wat kan het toch moeilijk zijn om alleen de weg te gaan, Heere, maar wilt u daarin zorgen? Geven wat nodig is. Help vanavond in de prediking van uw woord. Geef wat nodig is. En mag uw woord zo open gaan voor ons hart en ons hart voor uw woord. Het is een eenvoudige geschiedenis. Toch ligt er een diepe inhoud in. Want ook menigmaal ligt daar toch een heenwijzing naar hem. Christus zelf die gekomen is om te strijden. Tegen de zonde, tegen het verderf, maar bovenal tegen wereld en Satan. Hij overwonnen heeft en daarin ook uw kerk behouden zal. Geef dan dat dat vanavond mag schitteren. Neem alles af wat van mensen is. Mag wat van u is overgebleven. En gedenk ons naar de trouw van uw verbond. In uw gunst uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot voortzetting gaan we zingen uit Psalm 118 vers 3. En 4, ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. En vers 4, de Heere is aan de spits getreden, dergenen die mij hulpen bieden. 3 en 4, uit Psalm 118 ondertussen worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor de aflossing van de schuld op uw kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. gemeente, met de hulp des Heren willen we vanavond stilstaan bij Exodus 17, de versen 8 tot en met 16. Wij noemden nu Exodus 17, de versen 8 tot en met 16. En ik lees u de versen 11, 12 en 13. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden dien onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Gaat vanavond over Israël tegenover Amalek. Israël tegenover Amalek. De eerste gedachte, de strijd van Amalek. Tweede gedachte, het gebed van Mozes. En in de derde gedachte, de overwinning van God. Dus Amalek tegenover Israël. En de eerste gedachte, die strijd die daar gaande is, de versen 8 tot en met 10a. Dan in de tweede plaats het gebed van Mozes, 10b tot en met 12. En als laatste de overwinning van God, de versen 13 tot en met 16. Toen, zo begint ons tekstgedeelte. Toen, dat is een tijdsbepaling, dat wijst ook op een gebeurtenis. Toen, wanneer na het wonder te Rafidim, waar de Heere opnieuw betoonde dat hij ondanks het murmureren en de opstand van dat volk toch aan dat volk dacht en ze water gaf uit de steenrots. Toen, na het wonder te Rafidim. Rafidim een lieflijke plaats geworden. Maar er was wel wat aan vooraf gegaan. U kunt het zo lezen in de eerste tekstversen van ons hoofdstuk. Wat was er gebeurd? Het volk was weer verder getrokken. En zowel vaker gebeurde, het water was op. En water is levensbehoefte nummer 1. Wij kunnen niet zonder water. En dat volk ook niet. U kunt zich dat wel voorstellen. Kinderen die huilen, de beesten die loeien, er is geen water. En dan komt dat volk in opstand. En niet zomaar een opstand. Nee, ze staan als het ware voor Mozes. En ze staan er met gebalde vuisten. En Mozes zegt het Heer, en het scheelt er niet veel aan, of ze stenigen mij, ze doden mij. En met dat hij daar staat, stijgt een gebed op tot God. En dan geeft de Heere onverdiend, het volk is het niet waardig, toch uitkomst tot eer van hemzelf. En hij geeft water uit de steenrotsen, opnieuw voor dat volk gezorgd. En dan lezen we dat Mozes die plaats ook een naam geeft. Het staat zo in vers 7, Massa en Meriba, verzoeking en twist. Nou, met recht geen erenaam, maar een naam waar de schande van het volk Israël in naar voren komt. Toen kwam Amalek. Hoe dat precies geweest is, dat weten we niet, maar naar alle waarschijnlijkheid is dat volk de volgende dag wat verder getrokken. Ze hadden weer water gekregen. En aan het einde van de dag, als Mozes het teken gaf om te gaan rusten, dan ineens in de achterhoede vindt een aanval plaats van Amalek. In de achterhoede. Daar waar de zwakken liepen. En dan op het einde van de dag, dat volk zal wel moe geweest zijn van het zeulen door de woestijn. Dus achterin op de zwakste plek, maar ook op het zwakste moment. waar het volk er niet op gerekend had. En als Mozes later afscheid neemt van dat volk en zijn afscheidsrede houdt, dan wijst hij dat volk er nog eens op. Dan zegt hij, gedenk aan Amalek, wat hij u op de weg gedaan heeft als gij uit Egypte uittoog. Toen hij u op de weg ontmoette, sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, daar gij moede en mat waart. En Amalek vreesde God niet. Dus de aanval van Amalek gekenmerkt op het zwakste moment en op de zwakste plek. En wie had daarop gerekend? Calvijn zegt bij deze tekst, dat volk had echt recht en de gedachte om nou eens vrolijk de weg verder te gaan. Ze hadden opnieuw water en ze waren nog geen dag verder. Of daar was strijd. Amalek, waar niemand op gerekend had. Misschien herkent u dat wel. Misschien zondagmorgen nog wel onder het woord mogen eten en drinken. Misschien nog wel mogen drinken uit de steenrots. Misschien hem nog wel zien schitteren, die dierbare zaligmaker. En werkelijk, u was de kerk nog niet uit. U was nog niet thuis. Of daar was strijd. Zoveel genoten. En zo weer toegesloten. En dan vijanden, waar u misschien het bestaan niet eens van wist. Die zomaar op het zwakste moment, op de zwakste plek in uw leven komen. Volk Israël in de strijd. En zo ook bij de kerk des Heren in de strijd. Waarom? Gaat nooit buiten Gods voorzienigheid om. Waarom zou daar strijd komen? Kan zijn dat de Heer zijn volk in de laagte wil brengen. Omdat wat ze genoten hebben, ze hoogmoedig zijn geworden. Dat ze de hoogte zijn ingegaan met de weldaden. En als het ware de weldoener zijn vergeten. En aan de andere kant kan de Heer soms grote verkwikkingen geven. Konden de prediking van het woord om zijn kerk juist toe te rusten op de strijd. Om ze voor te bereiden op de strijd die komt. Om ze als het ware met een geestelijke wapenrusting aan te kleden. En het blijft met recht hier een strijdende kerk. Maar nou zegt de koning van de kerk, toen en nu heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Toen kwam Amalek. Wie was Amalek? Wel belangrijk om vast te stellen, wat was dat voor een volk? Nou, dat was een broedervolk. U zult zeggen een broedervolk, ja een broedervolk van Israël. Want we lezen in Genesis, Esau gewon Elifas en Elifas gewon Amalek. En uit die Amalek is dit volk wat Israël aanvalt uit voortgekomen. Dus met recht een broedervolk. En dan valt dat broedervolk Israël aan. En het is met recht een rechtstreekse poging uit de hel. En waarom? Waarom valt Amalek dat volk nou aan? Nou, dat is in de eerste plaats niet Amalek, maar dat is de Satan die daarachter zit. Omdat dit volk Christus in de lendenen omdroeg. En de Satan er alles aan gelegen is dat dit volk niet in Kanaan komt. Dat die Christus die beloofd is al in Genesis 3 niet geboren zal worden. Hier zien we. En wat ook zo naar voren komt in het leven van al Gods kinderen, de strijd. tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. De strijd tussen Satan en Immanuel. En nou mogen we ook geestelijk dat volk Israël wel als beeld zien van de kerk des Heren die door het aardse woestijn heen geleid wordt naar het hemelse Kanaan. Maar bij Amalek mogen we ook wel geestelijk zien de vijanden van Gods kerk. En wie zijn nou de vijanden van Gods kerk en kent u ze? Want werkelijk waar de Heere genade schenkt, daar komen de vijanden van Christus, de vijanden van God, echt op af. Dat zullen ze niet met rust laten. Dat de vaten bij Satan ontroofd worden, dat gaat niet zonder strijd. En wie zijn die vijanden dan? Wie is nou de grootste vijand? Nou, niet de grootste, maar wel één van de grootste. Dat is Satan. En wat wordt die vaak onderschat? Ook in het leven van Gods kinderen. God weet alles, maar Satan weet heel veel. En Satan kent precies de zwakste plekken en de zwakste momenten van al Gods kinderen. En die zal hij uitbuiten om Gods kinderen, het kan niet, maar nog tot afval te bewegen. Voorbeelden uit Gods woord. Denk maar aan koning Hiskia. Wat was hij ziek geweest. En de Heer had hem nog enkele jaren gegeven. Wonderlijk genezen. En dan komen de gezanten van Babel. Die komen eens informeren hoe het met Hiskia is. Nou zult u zeggen, dat is nou met rechte gelegenheid. Om eens goed van de Heere te spreken. Wat die grote God in het leven van Hiskia gedaan heeft. Maar Hiskia hield nog wel van geld en van goed. En in plaats dat hij goed spreekt over de Heere, neemt hij die gezanten mee naar de schatkamer en laat daar al zijn schatten zien. Zwakste moment en de zwakste plek. En dan denk eens aan David. Hij had met zijn leger de strijd ingemoeten, maar hij had geen zin. En hij liep daar op het dak van zijn paleis. En David hield nog wel van vrouwelijk schoon. En dat wist de Satan. En op datzelfde moment gaat Batseba in bad. Het zwakste moment en de zwakste plek komen daar bij David openbaar. Hij laat Batseba halen. En Uria doden. En denk eens aan Lot. Die daar met oom Abraham staat op de grens van Kanaan. Waar ze beiden moesten kiezen omdat het land ze beiden niet kon verdragen. En in plaats dat Lot nou eerst zijn oom laat kiezen. Laat hij zijn oog vallen op die velden daar bij Sodom en Gomorra. Het zag eruit als het paradijs. En wat doet Lot? Dat kiest hij. Daar kan hij voor uit. Daar kan hij zijn veestapel laten groeien. Daar kan hij positie verwerven. Hij ziet het zwakste plek en hij moet kiezen het zwakste moment. En zo gaat de Satan te werk en niet alleen bij Gods kinderen. Maar dat doet hij nou in ons allerleven. Hij kent al onze zwakke momenten. Hij kent al onze zwakke plekken. En hij is op uw ondergang uit al vanaf het paradijs aan. En wat onderschatten wij hem. En wat heeft hij veel middelen, ook in onze tijd. Om in de eerste plaats onze jongeren bij de dienst van God en het woord van God weg te trekken. En wat heeft hij vele handlangers. Maar nog een vijand, de wereld. De wereld waar God niet gediend wordt. De wereld die spot met Gods kerk. En die wereld die probeert om Gods volk zo ver te brengen dat hun leven gericht wordt op het aardse. Maar wat is nou de grootste Amalek? En kent u hem? Wat zou nou de grootste Amalek zijn? Dat ben ik zelf. De grootste Amalek zit van binnen. En hoe meer oefeningen des geloofs, hoe meer ik dat ga zien. Dat ik nou de grootste vijand ben van God en genade. Die oude mens, die nog zo de kop opsteekt en die niets anders wil doen dan ongerechtigheid. Paulus zegt dat als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En wat is nou nodig in het leven van Gods kind? Nee, genade bewaart niet voor de zonde. Wat wel? Een aanhankelijk en een afhankelijk biddend leven van de Heere, dicht bij Hem. Waar Hij alles is en ik niets. Dat is de beste plek aan zijn voet, waar de Satan er niet bij kan, waar de wereld er niet bij kan en waar mijn boze vlees er eens onder mag liggen. Kent u dat plekje? Het is zo nodig dat wij voorbereid zijn op die strijd. Dat is vaak het gevaar ook in het leven van Gods kind. Het kan zo rustig zijn. Maar weet u wat er dan gebeuren moet? Dan moet je juist strijden in het gebed. Want als het rustig is, dan kan de Satan wel eens dichtbij zijn. En als er nou strijd is, moet je de binnenkamer zoeken. Of de Heer nou kracht wil geven om die strijd aan te gaan. De geestelijke wapenrusting aan te doen. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En dan lezen we in vers 9 dat Mozes tot Jozua zeide: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Dus er moet gestreden worden. Tegen Amalek. En de Heer geeft Mozes de opdracht Jozua aan te wijzen, die aanvoerder zal zijn van dat leger van Israël om te strijden tegen Amalek. En dan valt het op, hier wordt voor het eerst Jozua genoemd. Heel nadrukkelijk de naam Jozua. Komt al eerder voor als Hosea. En dan ligt er in die naam niet veel verschil, maar in Hosea ligt meer hoop op verlossing. En bij Jozua ligt meer in de zekerheid van de verlossing. En met dat Mozes Jozua aanwijst, ligt er ook in de kracht dat hij overwinnen zal. En wat is Jozua hier ook een type van Christus zelf. Hier moest Jozua met dat volk strijden tegen Amalek. Maar is er één geweest, aangewezen door God de Vader, Christus zelf. Die moest de strijd ook aangaan. Jozua, Jezus. En Hij zal overwinnen. Ze moeten strijden. Misschien zegt u wel, maar had de Heere dat niet op kunnen lossen? Net als bij de grens van Egypte en Kanaan. Toen dat pad zo door de zee kwam, daar heeft het volk niets hoeven doen. Daar deed de Heer alles. Maar hier moeten ze strijden. Wat is dat een les voor de kerk des Heeren. Zoals dat volk Israël uit Egypte werd gehaald. En de woestijn in moest. En ze uit Egypte gehaald zijn zonder dat ze daar zelf iets aan moesten doen. Zo haalt God ook zijn volk, die duisternis tot zijn wonderbaar licht. Trekt Hij ze, de macht van Satan en zonde. Maar dan moeten ze die weg nog gaan, van het aardse Kanaan, van het aardse woestijn naar de hemelse Kanaan. En dat is een weg van strijd. En die verlossing uit de zonde, dat is een werk Gods zonder hen, in hen. Maar daarna moeten zij strijden. Strijd om in te gaan. En daar is het volk hier een beeld van. De kerk des Heren moet strijden. Die geestelijke wapenrusting. Maar dat niet alleen. Mozes zegt er wat bij. Ik zal de berg opklimmen. En de staf Gods zal in mijn hand zijn. Dus daar beneden aan die berg moet Jozua strijden. Maar Mozes moet de berg op met de staf Gods. De kanttekening zegt bij die staf Gods. Dat is die staf waar de Heere van grote wonderen heeft door willen doen. En met die staf gaat Mozes de berg op. En daarmee toont hij aan Jozua dat het de zaak van de Heer is. Dat het alles in Gods hand ligt. Jozua strijdt. Mozes op de berg. Hij moet gaan bidden. Voor een onwaardig, voor een schuldig volk. Wat nog zo kort geleden in opstand was gekomen tegen God. En dan moet Mozes hier als die grote voorbidder. Nou gaan bidden voor dat volk. Maar wat ligt daar een les in? Wat nou de twee zaken zijn die de kerk des Heren moet doen. Bid en werkt. Bid en strijd in de kracht en vermogen des Heren. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het gebed van Mozes. En ik zal op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek, doch Mozes en Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief. En daar gaat Mozes. En daar gaat hij de berg op. En daar gaat Mozes bidden. En hoe is de Joodse gebedshouding? Dat is met handen de lucht in. Handen die leeg zijn. Was het een wonder als wij zo mogen bidden. Met lege handen. En toch staat Mozes hier niet met lege handen. En dat is een wonder. Mozes heeft hier de staf in de hand. Die staf waar de Heere zoveel wonderen mee heeft gedaan. Denk eens aan dat water wat in bloed veranderde. Denk eens aan het pad door de zee. Denk eens aan het water uit de steenrots. En dan staat Mozes daar niet met lege handen te bidden, maar met handen omhoog en de staf in zijn hand. En die handen van Mozes die omhoog gaan, die wijzen nou op de machteloosheid, de krachteloosheid en de onwaardigheid van dat volk. Maar met dat Mozes daar staat, mag hij God gaan wijzen op zijn eigen werk. Want als hij die staf omhoog houdt, houdt hij God als het ware zijn welbehagen, zijn raad, zijn genade, zijn gunst voor. En als God als het ware die staf ziet, ziet hij zijn eigen werk. Daar staat Mozes als een onwaardige voor een volk wat alleen maar de dood verdiend heeft. Daar staat Mozes als een machteloze, krachteloze, die in zichzelf niets kan, maar die nou God mag gaan wijzen op zijn eigen werk. Die nou God mag gaan wijzen op zijn eigen woord. Die nou God mag gaan wijzen op zijn eigen belofte. Mozes hier als een onwaardige, niet pleitende op zichzelf, maar pleitende op Gods welbehagen, Gods trouw en Gods genade. Kent u dat? O, wat kan de strijd hoog opgaan in een mensenleven? Wat kan de strijd fel zijn ook in het leven van Gods kind? Maar wat is het dan een wonder Als je dan op je knieën terecht mag komen als een onwaardige, maar die God mag gaan wijzen op zijn eigen werk. Nee, niet om iets in u, maar nou te wijzen op het werk Gods, waar zijn eigen naam en zijn eigen eer aan verbonden is. O, dan mag je het wel eens uitroepen te midden van de strijd. Maar o God, ik ben toch niet begonnen. U bent toch begonnen in mijn leven. Het is toch niet mijn werk, het is toch uw werk. En u heeft het toch beloofd in mijn leven. En u heeft toch gezegd in uw woord dat u nooit laat varen wat uw hand begon. O, wat doet Mozes hier nou? En kent u dat, gemeente? Dat is de genade troon Gods bestormen. En dat is niet één keer in het leven van Gods kinderen. Dan gaan ze bij de voorduur leren. Om nou af te zien van zichzelf. Te midden van de strijd. Maar het alleen maar te verwachten. Van die enige God. Mozes biddende. Als het ware in de diepte. Roepend en schreeuwend tot God. Of hij dat werk in het midden des jaren wil behouden. Of God in wil staan voor zijn eigen werk. Of God opnieuw, ondanks de afmakingen, ondanks de ontrouw, opnieuw redenen uit zichzelf wil nemen. Om dat volk nog opnieuw te helpen in de strijd. Daar ze het niet verdiend heeft, maar u kunt toch van uw eigen werk niet af. Zo mag Mozes smeken om Gods hulp. Als een onwaardige. Maar nou God te mogen wijzen. Op zijn eigen woord. Nee. Niet als een rechthebbende. Maar daarin de ere Gods in het hart gevoelende. Dat God nou waar zou maken. Wat hij beloofd heeft. Kent u dat gebed? Wat is dat een wonderlijk gebed. Dan ben je zelf niets. En dan mag je als het ware je toch vasthouden. En vastklemmen aan die God in Christus. Die nou nooit van zijn eigen werk af kan. Mozes hield zijn hand omhoog. Zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Dus als Mozes die staf omhoog hield en je keek naar beneden, dan zag je dat het volk van Amalek werd teruggedrongen. Maar als dan die staf omlaag ging en je keek naar beneden, dan werd het volk van Israël teruggedrongen. En daar ligt ook een les in. Nou, die staf omhoog, daar ligt iets in van de volharding in het gebed. En nou, die staf omlaag, daar ligt iets in van de verslapping van het gebed. En wat ligt hier een aanklacht voor ons allen? Niet alleen voor de kinderen des Heer. Hoe is nou ons gebedsleven? Hoe is nou u en mijn gebedsleven? Zijn we vaak niet snel klaar? En als de Heer niet snel geeft wat we vragen, och, dan zijn we snel uitgebeden. Je ziet het soms wel eens 's morgens, ook bij je eigen kinderen. Och, te laat het bed, snel. Ochtendgebed vergeten, nog net het woord gelezen en zo de dag beginnen. Hoe is dat nou bij u? Kunt u nou die dag niet beginnen zonder het aangezicht van de Heere gezocht te hebben? Roep mij aan. Wat ligt er een aanklacht? Wat laten we de Heere toch veel aan zijn plaats, maar ook voor Gods kind? Wat is er vaak meer een slapen dan bidden? Wat is er vaak meer een sluimeren dan waken? Als het van hun gebedsleven afhing, was het eeuwig kwijt. Maar hier staat Mozes. Hier staat Mozes als een voorbidder. Als ware een machteloze voorbidder, die zelf die staf niet omhoog kan houden. Maar kent u die andere voorbidder? Heeft u daar wel eens op mogen zien, ook in de strijd van uw leven? Mozes liet zijn handen zakken. Maar die voorbidder liet nooit zijn handen zakken. Die voorbidder Christus heeft zijn handen uitgestrekt en uitgespreid aan het kruis. En daar ligt de grond ook voor de overwinning. En waarbij Gods kerk soms in de strijd juist een verslapping van het gebed is. O, wat is het een wonder dat ze begrepen liggen in die grote voorbidder. Die daar kroop als een worm door Gethsemane. En dan staat er zo in zware strijd zijnde. Bad hij des te ernstiger. O, als hij er niet geweest was. Als hij die weg niet was gegaan. Als hij niet gebeden had. Was het voor de kerk eeuwig kwijt. En wat wordt hij daarin dierbaar. Wat wordt hij daarin onmisbaar voor de strijdende kerk des Heren. En wat is het dan een wonder als de Heer dan het oog is ontsluit. Om nou op een biddende Jezus te mogen zien die nooit verslapte. Die nooit week. Die nooit zijn handen introk. Maar die nou deed wat zijn vader vroeg. En wat een wonder dat deed hij toen. Maar dat doet hij nog. O, waar de kerk des Heren zo menigmaal geen gebed meer heeft. Om te bidden. Zelfs geen zucht tot de hemel. Heeft die koning zijn kerk de geest geschonken. Die nou met onuitsprekelijke zuchtingen zucht. In het hart van al Gods kinderen. O, kent u daar nou iets van in uw leven? Is het allereerst waar geworden in uw hart. O, als dan het gebedsleven ook in het licht van hem wel eens in beoefening mag zijn, dan is het waar machteloos in mezelf, krachteloos. En toch als ik zwak ben, ben ik machtig. En dat is nou de grond ook, dat de kerk des Heren straks eeuwig thuis komt. In die biddende en dankende hoge priester. Die dat werk volkomen gedaan heeft. Daar staat Petrus. Hij zegt, ze zullen u allemaal verlaten. Maar ik niet. O, wat kende Petrus weinig van zichzelf. Simon, Simon. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar jij bidt, nee. Nee, maar ik. Ik heb gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat is nou het wonder. Als dan het oog eens open mag gaan voor zo een. En weet u wat de kerk des Heren nou gaat leren? Dat ze steeds biddelozer en steeds dankelozer worden. Maar in die weg ook hem zo nodig krijgen. Hem zo benodigen. Als die koning. Die nou nooit zijn armen introk. En die zelfs nu aan de rechterhand des vaders nog bidt. Voor zijn kerk. Is dat geen wonder? Is hij u nu al dierbaar geworden? Waar u zelf leerde kennen als een zondig, schuldig mensenkind. Onwaardig dat God nog naar u omzag. Maar heeft u ook iets mogen zien van hem. Die nou gekomen is, biddende. Ook op de aarde als het nacht was. Hij ging bidden. Als iedereen nog sliep, zocht hij het aangezicht van zijn vader. Waarom? Om de eer van zijn vader te zoeken. Maar in die weg ook de kerk te gaan zaligen. Die hij van de vader ontvangen heeft. Een biddende en dankende hoge priester. En daar staat Mozes. En Aaron en Hur die staan erbij. En Mozes staat misschien wat achter hen en zij staan zo naar beneden te kijken en het gaat goed. Dat volk van Amalek wordt steeds verder teruggedrongen. Maar dan lijkt wel of de strijd kantelt. Dan lijkt wel of het juist de andere kant opgaat. En schrik slaat in hun hart. En als ze omdraaien, dan zien ze Mozes staan, die met de staf omhoog, maar bijna met die staf op de grond. En wat doen Aaron en Hur dan? Nemen ze dan die staf uit handen? Gaan ze het dan zelf doen? Nee. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Ze nemen het er niet uit handen, maar zij ondersteunen zijn arm. En dan gaat de staf weer omhoog. U begrijpt wel, zijn er Aarons en Hurs? Die vraag die komt uit deze geschiedenis. Aaron en Hurs die meebidden, die als het ware meewerken. En dat is goed dat dat in de gemeente ook gebeurt, dat wij elkaar opdragen in het gebed. Dat wij in het gebed het goede voor elkaar zoeken. Niet over elkaar spreken. Dat gebeurt ook heel vaak, vooral als er iemand is in die in de zonde valt. Dan wordt er meer over gesproken dan dat er over gebeden wordt. Zeer kwalijk. Een zeer groot kwaad. Als wij iets van onszelf kennen, komen we niet boven een ander uit. Maar dan zullen we ook voor diegenen het aangezicht des Heren zoeken. Maar toch ligt hier nog iets dieper in de gemeenschap der heiligen. En dan bedoel ik niet dat we onderling betrokken zijn op elkaar. Dat is ook groot. Dat is ook goed. Dat we voor elkaar zorgen. Nee, de gemeenschap der heiligen. Gods kinderen onderling. Kan het wel eens zijn dat het ene kind des Heren in de strijd zit. En wat het andere kind des Heren dan doet, de binnenkamer opzoeken of de Heren hem nog uit de strijd wil halen. Wat is dat een wonder als dat nog in het midden van de gemeente mag zijn. Dan kan het wel eens zijn dat de Heren die ene uit de strijd haalt. En de ander die er gebed voor had in de vreugde mag delen. Kennen we dat nog? In onze tijd gemeenschap der heiligen. Dat is nodig. Dat is nodig voor de broeders van de kerkraad dat er gebed is. Dat is nodig voor de predikant die hier zijn preek mag houden. Dat is ook nodig als u vanavond een predikant gaat beroepen. Naar dat aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. Gemeenschap der heiligen. En wat kan de Heer in die weg ook wonderen doen? Ik moet dan altijd denken aan mijn eigen gemeente. Ik ben nog niet zo lang predikant. En dan moet je voor het eerste keer het avondmaal houden. Maar u begrijpt wel, daar zul je tegenop zien. Zal het wel goed gaan? Zal het wel ordelijk gaan? Zal het wel? En zo ben je dan op de zaterdagavond bezig. En dan schrijdt de tijd voort en dan om 10 uur gaat de telefoon. Een lief kind des Heren. En zegt, zie er tegenop? Ja, ik zie er tegenop. Maar wij bidden ervoor. Dan zal de Heren je wel helpen. En werkelijk gemeend, zo was het ook. Dat je dan geholpen mag worden en dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Is dat geen wonder om elkaar zo op te mogen dragen? Dat er op die gemeenschap ook vrucht geschonken mag worden. Zijn er hier ook nog Aarons en Hurs? Die de ander op het vleugelen van het gebed mogen dragen. Aarons en Hurs. We gaan naar onze derde gedachte. En we gaan eerst samen zingen uit Psalm 43 en daarvan het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, dat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Thank you. Israël tegenover Amalek, de strijd van Amalek, onze eerste gedachte, het gebed van Mozes, de tweede gedachte en als laatste de overwinning van God. Mozes houdt de staf omhoog totdat de zon onderging, alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Hij krenkte. Dat is wel van belang. Hij brengt ze een slag toe, maar hij vernietigt ze niet. Een deel van het volk van Amalek vlucht nog weg. En we weten in de geschiedenis van het volk van Israël dat Amalek telkens weer terugkomt. Zelfs tot een Haman bij Esther toe. Hij krenkte. Zou Jozua teleurgesteld zijn? Zou u denken? Ik denk het wel. Had Jozua niet graag gezien dat dat volk Amalek volkomen verdelgd was, dan had hij er nooit meer last van gehad. Zo is het ook in het leven van Gods kind wel eens. Ze dan in de kracht Gods mochten strijden en de vijand van zich af mochten slaan. Maar ze toch niet verder komen dan krenken. En waar ze soms de ene vijand naar beneden drukken, de 10 anderen terugkomen. En zo zal het toch blijven. Ook op die reis door het aardse Kanaan. Het blijft een strijdende kerk. Wat valt dat vaak tegen? En wat val je jezelf vaak tegen? Och, dan moet het gebed maar niet zijn tot vernietiging. Maar of de Heer nou onderscheidend vermogen wil schenken, opdat we de vijand onderscheiden en aanzien komen, dat er iets in ons leven gevonden wordt van waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Hij krenkt ze. Maar daar blijft het niet bij. De Heere gaat Jozua bemoedigen. Dan staat er zo in vers 14. Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek. En leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Dus leg het in zijn oren en schrijf het in een boek. Dat ik de gedachtenis van Amalek, dus dat er niet meer aan gedacht wordt. Kijk, als wij denken aan de Tweede Wereldoorlog, dan ligt dat bij sommigen nog vers in het geheugen. En als wij over Duitsers spreken, dan is er altijd nog de gedachte dat wat zij gedaan hebben in 40, 45. En als wij op 4 mei herdenken, dan herdenken wij ook aan die daden van die Duitsers, de vijand van toen. Maar wat zegt de Heer nou? Er komt een tijd, er komt een moment, dan zal er niet meer aan gedacht worden. Dan zal het als het ware uit de gedachte weg zijn. Dus Jozua hier gekrenkt, hier niet volledig vernietigd, maar er zal een moment komen. Dan zal er niet meer aan Amalek gedacht worden. Dan zal er geen gedachtenis meer zijn aan Amalek. En schrijf dat nou maar op in een boek. En leg dat in de oren van Jozua. En wanneer zal dat nou zijn? Als nou straks die koning op de wolken des hemels komt en zijn kerk thuis gaat halen, maar ook hier als een kind des Heren sterft en zijn ziel naar de eeuwigheid gaat, dan zal hij op een plaats komen waar geen gedachtenis meer zal zijn, aan welke vijand dan ook. En dat wordt zichtbaar op de oordeelsdag, waar al die vijanden tot een voetbank van zijn voeten gesteld zullen worden. Dan zal Christus, de koning der koningen, al die vijanden verdelgen en verwijzen naar het eeuwige vuur. En dan zal de kerk des Heren opgenomen worden, verlost van alle vijanden, bij hun koning. En dan zullen ze eeuwig die drie enige God groot gaan maken. En daar zal geen gedachtenis meer zijn aan de vijand. Daar zal geen gedachtenis meer zijn aan zonde. Daar zal geen gedachtenis meer zijn aan welke moeite dan ook. En schrijf dat in een boek, en dat boek ligt voor u. Dat is Gods woord. En dat woord is zeker. En wat is dat een troost voor degenen die genade hebben ontvangen. Hier nog zoveel strijd, maar hij staat in voor zijn werk. En wat er dan ook op afkomt, maar hij haalt zijn kerk thuis. En er is niets zo zeker dan de zaak van de kerk des Heren. Want zij zullen straks verlost van alle vijanden die koning eeuwig groot gaan maken. Geen gedachtenis meer. En kerk des Heren in de strijd vanavond. Misschien hebt u het wel met uw hart gezongen. Twist met mijn twist des hemel hier. Dan gaat de Heere vanavond dat woord in uw oren leggen. Omdat u moed zou scheppen uit het woord Gods. Dat er straks geen gedachtenis meer zal zijn. Dat die God instaat voor zijn werk. En wat hij gezegd heeft, eeuwig waar zal zijn. Dat u straks daar zult komen, alle strijden boven zult zijn. Want die koning Christus, die zal ervoor zorgen, waar hij aan het kruis de Satan heeft overwonnen, en straks op de wolken des hemels het zo zal maken, dat er geen gedachtenis meer zal zijn aan Amalek. Dan bent u verlost van al uw vijanden, dan bent u verlost van uw boze ik, en dan zult u eeuwig bij hem zijn. Dan wordt het waar. Ze begonnen vrolijk te wezen. O kerk des Heren in de strijd. Houd dan moed en grijp dan moed. Want uw koning leeft tot alle eeuwen eeuwigheid. O, dan is de reis niet altijd eenvoudig. Dan kan er veel strijd zijn. Maar dat je nou vanavond eens op mag zien. Die biddende en dankende hoge priester. En wie dat werk nou volkomen volbracht is, daar ligt de garantie, daar ligt de waarborg dat die kerk eeuwig thuis zal komen. En dan lezen we dat Mozes, vers 15, een altaar bouwde en hij noemde zijn naam, de Heere is mijn banier. Dat is op dezelfde heuveltop waar hij bad en nu de banier opgericht. Nu een altaar opgericht om God de eer te brengen. Dat hij u niet heeft overgegeven tot een roof. Maar dat hij dat volk bewaard heeft en gespaard. Jehovah Nissi, de Heere, is mijn banier. Banier. Een vaandel. Wat gebruikt wordt in legers. En nou hier gaat koning Jezus zijn banier omhoog heffen. En dan mag dat volk zich erachter scharen. En achter die banier ben je veilig. Jehovah Nissi. Wat is het dan een wonder. Als je dan nog eens een altaar op mag richten. Een dankoffer mag brengen. Wanneer was nou voor het laatst? Wanneer was nou voor het laatst? Dat je nou waarlijk met Mozes dat op mocht richten en de Heere je banier mocht noemen. Daar komt het toch op aan, gemeente. Wat we er ook van maken. Maar gaan we nou achter die banier van koning Jezus, naar die grote eeuwigheid toe, want alles wat er buiten is, heeft geen enkele waarde en komen we eeuwig mee om. Maar staat dat nou op de eerste plaats in ons leven? En dan zegt Mozes er wat bij. Terwijl de hand op de troon des Heren is, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. Dat is een beeld wat gebruikt wordt uit de toenmalige wereld, waar het gebruikelijk was dat een koning op een troon zat. En vaak die troon nog met een trap te bereiken was, een kleine trap. En dan zegt Mozes, terwijl de hand op de troon des Heren is. Het gebeurde wel eens dat een misdadiger voor de koning werd gebracht. En dat de koning recht moest spreken. En dat die misdadiger als het ware plat op de grond lag en zijn hand op de troon legde om genade af te smeken. Of die koning niet een straf wilde geven, maar of die vrijspraak genade zou schenken. Terwijl hij de hand op de troon heeft. Denk bijvoorbeeld aan Mefiboset die plat voor David lag. Die had als het ware de hand op de troon des Heren. Als een onwaardige smekeling. Net als die man achter in de tempel die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Heb je zo wel eens voor de troon van God gelegen? Met eerbied gesproken. Heb je zo die zwarte onwaardige hand alles op die troon des Heren mogen leggen. En het uitgeroepen gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. En hier gebruikt Mozes die woorden. Och, uit het tekstverband begrijpen we wel. Dat Mozes de hand op de troon des Heren heeft gehad. Als die voorbidder van het Oude Testament. Nee, de overwinning lag niet in de eerste plaats in de strijd van Jozua. Maar lag vooral in het gebed van Mozes. De hand op de troon, die staf omhoog. En is dat vaak niet het gebrek in het leven van de kerk des Heren? Dat ze zo weinig die hand op de troon hebben. Dat ze de Heere zo aan zijn plaats kunnen laten. Dat ze het zo menigmaal zelf kunnen. Ook in de strijd. Maar wat is het een wonder. Ze nou eens alles mogen verliezen. De strijd is mogen verliezen. In de eerste plaats de strijd die we voeren tegen God. En dat we nou eens die hand op de troon mogen leggen. O God, gena, zie op mij in gunst van boven. Zou u nog genade willen schenken? Ligt zo uw hand al op de troon, onbekeerde medereiziger? Kan vanavond wel eeuwigheid zijn. En dan nooit die hand op de troon gaat. Nooit is geroepen tot die God in de nood van uw leven. Het zal dan vreselijk zijn. Als u dan straks gesteld zou worden bij die Amaleks. De vijanden van God. En vertreden wordt tot een voetbank van zijn voet. O, dat we nou vanavond de binnenkamer eens op zouden zoeken. En al bij wijze van spreken die zwarte, vuile zondaarshand, die niets anders verdiend heeft dan de dood, nou eens op de troon van God mogen leggen. En nou eens uit mogen roepen. O God, wees mij de zondaar genadig. En zal het dan niet waar zijn, want die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En toch ligt hier een veel dieper beeld. Want wie schittert hier nou in het laatste vers? Wie schittert hier nou? Is het hier niet Christus die schittert? Mozes, de voorbidder van het Oude Testament, machteloos, krachteloos, ten diepste afhankelijk van God. Maar dan is er één die middelaar van dat nieuwe verbond, die nou de hand op de troon van zijn vader heeft, altijd. Om daar te bidden voor zijn kerk. Kanttekening 27 zegt dat hij zijn hand uitstrekt tot bescherming van zijn volk. En dat is het verschil. Mozes een smekende hand. Maar deze Christus een eisende hand. Mozes een zwarte zonde gehad, maar daar een Christus met een doorboorde middelaarshand, die op de troon van de Vader heeft, waar hij zijn kerk opeist. Vader, ik heb voldaan. Deze mogen niet verloren gaan. Waar hij eist op grond van zijn volbrachte middelaarswerk de zaligheid van de kerk. Maar o kerk des Heer, hij heeft de hand op de troon. En daarom gaat u veilig, dwars door de strijd heen, want hij bidt daar ook, dat zijn kerk beschermd, bewaard en beschut wordt. En daar bidt u ook, Vader, ik wil dat waar ik ben ook al degene zijn die gij mij gegeven hebt. En in die hand op de troon, de hand van Christus op de troon van zijn Vader, ligt ook de waarborg dat die kerk straks eeuwig thuis zal komen. En is dat geen troost? Mozes, och, een zondige bidder. Maar daarin schittert toch het beeld van Christus, die volkomen bidder. En wat wordt het een wonder, als ik dan zijn hand in mijn leven mag zien. Die doorboorde middelaarshand. En dat hij nou gaat wijzen op zijn werk. Dat hij nou gaat wijzen op zijn volbrachte middelaarswerk. Dat hij gaat wijzen op zijn verhoging aan de rechterhand des Vaders. En dat hij daar zit om nou altijd het belang van zijn kerk te dienen in de weg. Dat zijn Vader aan de eer komt. En toch, er is nog iets. En laat dat nou tot aansporing zijn vanavond. Hij houdt zijn hand op de troon van zijn Vader. Want er zijn nog schapen die van zijn stal niet zijn. En die moet hij ook nog toebrengen. O, laat dat onbekeerde vriend en vriendin u toch eens uitdrijven tot Gods genade troon. O, er zijn nog schapen die hij toe moet brengen. De zon staat nog aan de hemel, zijn werk is nog niet af. Hij heeft wel alles voldaan. Maar door zijn geest moet hij nog trekken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. O, dat u vanavond dan uw zwarte hand op die troon mag leggen. En het uit mag roepen. Mag ik nog van een bok een schaap worden? En wat ben je dan gelukkig? Want in die doorboorde middelaarshanden lig je veilig, dwars door de strijd van die aardse woestijn heen. En er is geen twijfel, echt niet, de kerk komt eeuwig thuis. Heb maar goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. De strijd van Amalek tegenover Israël. En aan welke zijde staat u nu? Dan zult u zeggen, maar u wilt mij toch niet aan de zijde van Amalek scharen. Ik zit vanavond toch onder het woord van God. En toch ligt het zo scherp. Als we niet geborgen zijn, in hem zijn we nog steeds vijand van God. Dan staan we als het ware aan de zijde van Amalek. En dan wordt het u vanavond nog toegeroepen, bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? Het kan nog, gemeente. Het kan nog. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Waarom? Om iets in ons? Nee. Naar dat eeuwige welbehagen Gods. Naar dat volbrachte middelaarswerk van Christus. Maar ook dat hij de hand op de troon heeft. Totdat hij zal wederkomen op de wolken des hemels. Laat het een aansporing zijn om die God te zoeken. En misschien is het voor u wel een vraag. Of dat u dan mag smeken. Of u nou mag zien dat hij ook voor u de hand op de troon heeft. U zit in de strijd. Vraag toch een oog op hem die nou strijdt. En dan staat er van geslacht tot geslacht. En kerk des Heren. Hier een strijd, straks de heerlijkheid. Wat een wonder. En dan wordt het waar. Als je dan hem mag zien. Nee, dan is er geen roem in jezelf. En dan blijft er maar één roem over in God zelf. Het was door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Heere, zo gaf u dat we op deze avond nog in uw huis mochten zijn. Uw woord is nog uitgegaan, de strijd die er is tussen Amalek en Israël. De strijd die er is voor uw kerk tegen hun doodsvijanden. Och, schenk toch vanavond een oog op hem, die toch altijd de hand op de troon heeft en wie de kerk toch veilig reist door het aardse woestijn naar het eeuwige Kanaan. Mag het ook een aansporing zijn, Heer, als we nog zonder u door de wereld gaan, om wel de hand op de troon te mogen leggen als een onwaardige. Niets verdient, maar zou u uit genade nog gunst willen bewijzen. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Breng ons veilig thuis, gedenk de gemeente nog, als de mans leden nog zullen vergaderen. Wilt u ook die vergadering met uw geest leiden, de man uw raads aanwijzen. En geef, Heere, dat de lege kansel vervuld mag worden. En dank voor uw hulp. Wilt u met uw geest opzicht hebben over ons. En vergeef het zondige wat er was in spreken en in luisteren. Om Christus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 20, daarvan het derde en het vijfde vers. Dan zal het gejuich ten hemel dringen, dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Uw wens vervullen, de Heere. En vers 5, behoud, o Heere, wil bijstand zenden, verlos. Bewaar verschoon die koning, hoor als we in de ellende aanbidden voor zijn troon. 3 en 5, Psalm 20. biddende harten, de zegen des Heren gaat daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.